Hallo en welkom bij aflevering 189 van de Erhanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaring en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid van zichzelf creëren. Vandaag het gave gesprek met Martijn Verspeek. Martijn runt met in totaal 17 medewerkers installatiebedrijf Verspeek uit Valkenswaard. Een klassiek, maar ook modern allround installatiebedrijf in het zuiden van het land. Het was een eindje rijden. Martijn denkt in oplossingen en in toegevoegde waarde. Echt in alles. Hij schrijft op installatie.nl over technische en bedrijfskundige zaken die hem boeien. Hij is gek van social media en het delen van vakkennis. Jonge vader en heeft een passie voor fietsen. Martijn laat in ons gesprek meerdere keren merken dat hij het beste wil. Met veel enthousiasme pakt hij dingen op. Zo nam hij het bedrijf van zijn vader over, die bewust koos voor een bedrijf zonder personeel. Maar Martijn ging juist over op aantrekken van specialisten. Heel belangrijk is dat Martijn waakt over de cultuur en de uitstraling van het bedrijf. Hij maakt bewust ruimte voor zijn medewerkers. Zij staan op de eerste plaats in het bedrijf. Ik ben dol enthousiast geworden van Martijn en zijn manier van ondernemen in installatiebedrijven Speek. Overigens, ik heb ook allerlei folders meegekregen van Martijn. En daar heb ik foto's van gemaakt en die staan bij het artikel op de website. En je moet ze echt even cleanen. Een super gaaf gesprek en ik heb veel geleerd over cultuur. Veel plezier met de inzichten van Martijn. Oh ja, en nu komt er een nieuwe intro tune. Ach, ik heb er lang op gewacht, maar hij is er nu. Laten we beginnen. Martijn.
Yes.
Ik zit in jullie presentatieruimte, vergaderruimte of iets dergelijks. Ja. In jullie bedrijf in Valkenswaard, maar het is eigenlijk niet Valken, het is gewoon een klein plaatsje daarvoor.
Ja, eronder zelfs nog, Borkel en Schaft. Je zit hier, denk ik, 400 meter van de Belgische grens.
Oh, dat is wel heel dichtbij. Ja. Dus je kunt stiekem spullen over de grens smokkelen hier.
Ja, alleen zakelijk gezien deden wij redelijk wat in België. Alleen zijn we er echt 2 jaar geleden helemaal mee gestopt. Dus eigenlijk als jij een cirkel trekt om jouw bedrijf waar je graag zou willen werken, dan is het bij ons een halve cirkel. Want in België daar komen we niet meer. Dus we hebben niks met België op een of andere manier.
En hoe komt dat?
Ik vind de mensen niet leuk. Niet om de Belgen nou tegen het been aan te schuppen, maar het is gewoon, ik hou van ondernemen met humor. En ze hebben een andere soort humor. En daar kan ik niet mee overweg. Ik heb daar niks mee. En de mensen die, de Nederlanders die daar zijn komen wonen, want er zijn een aantal die net over de grens een huis hebben, zijn niet altijd de leukste mensen om voor te werken, als ik dat netjes uitdruk. En de mensen zijn daarheen verhuisd voor het geld, normaliter. Dan zijn er een hoop bij die hartstikke goede mensen zijn. Maar dan zijn er ook een hoop bij dat niet ons type klant is. Dus toen hebben we gezegd, waarom werken wij eigenlijk nog in België? Want we moesten aparte boekhouding, moesten formulieren aanvullen. Elke keer als we de grens overreden, moesten we speciale formulieren, 4 stuks invullen. Mochten we daar überhaupt mogen werken? Ja, toen heb ik gezegd, dat levert geen plezier op. Levert alleen maar ergernis op. Een streep eronder. En we gaan nou eigenlijk alleen maar naar het noorden toe. Misschien een beetje links, een beetje rechts, maar vooral richting het noorden. En is heerlijk. Ja, ik ben zo blij dat ik er niet meer hoef te komen.
Ja. Nee, ik snap dat wel. Dat is, ik denk dat het vergelijkbaar is bij ons. Wij wonen natuurlijk heel dicht aan de Duitse grens. Geen 400 meter, maar wel heel dicht bij de Duitse grens. En ik vind het een heel prettig land om in te zijn. Ik kan erg goed bij Duits overweg. Maar ik snap heel goed dat heel veel mensen dat niet hebben.
Ja. Ik vind België ook heel leuk privé. Want dan, ik vind de biertjes, heerlijk, weet je wel. Ja. Daar in Brugge en maakt me niks uit. Alleen zakelijke zin, echt niet.
Nee, maar je zegt ook, de humor is ook anders. En ja. Dat is denk ik wel een punt. Het is natuurlijk, de cultuurverschillen lijken heel klein, ja, maar ze zijn toch heel groot.
Ja, dat is echt een enorm verschil. En toen ik begon daar in België, want ik heb echt wel een tijdje mijn focus daarop gehad, omdat er weinig Nederlandse bedrijven zijn die het goed doen en op een officiële manier in België mogen werken. Want je moet attesten halen en naar school gaan. Ik had dat allemaal gedaan, een aparte BV had ik daar en zo. Alleen ik werd er gewoon niet vrolijk van de manier. Ik wil ondernemen met humor. En daar zijn we denk ik best wel goed in. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Alleen als dat niet gaat, ja, dan draait het uiteindelijk om de centen. En dat is bij ons nummer 5 waar het om gaat. En dus hebben we heel verstandig gezegd van nou, doen we niet meer.
Ja. Okay, dan kom ik even op terug van nummer 5. Die wil ik zo even meer over hebben. Even knip maken voor de mensen. Niemand kent je nu die naar deze podcast luistert. Nee, ook niet waar natuurlijk, want je gaat straks die podcast delen met alle mensen die je wel kennen.
Ja.
Maar alle mensen die naar luisteren die je niet kennen. Martijn Verspeek. We zitten bij Verspeek Installatie Techniek in Schaft. En je hebt de school gedaan en je bent naar het ROC in Eindhoven gegaan om installatie techniek te doen.
Ja.
En je bent daar in 2003, heb je het afgerond, maar in de tussentijd ben je al in het bedrijf gestapt als ondernemer.
Ja.
En dat was het bedrijf van je vader.
Ja.
Waarom ben je, terwijl je nog naar school ging, al in het bedrijf gestapt?
Er heet een aantal redenen eigenlijk. Ik wilde vanaf kleins jongetje wilde ik al het bedrijf gaan overnemen. Dus dat was voor mij een hele... Ik hoor heel veel mensen om me heen die altijd heel onrustig zijn omdat ze niet weten wat ze willen worden en welke studie dat ze moeten volgen. En dan zijn ze 30 en dan willen ze in één keer iets anders. Nou, voor mij was het mijn 6e jaar volgens mij al duidelijk. Ik wil het bedrijf van mijn vader en moeder wilde ik overnemen. Dus ik heb altijd op de middelbare school, op de volgende scholen daarna eigenlijk, heb ik altijd de focus gehad. Ik wil het bedrijf overnemen. Dus dat bracht een heel klein stukje rust voor mij. En ik had ook een beetje dat is niet de arrogante houding, helemaal niet. Maar ik wist wel, toen ik 18 was, zei ik van als ik 30 ben, dan mag er niemand beter zijn dan mij. En daar bedoelde ik mee dat ik wist wat ik wilde worden, dat ik mijn focus erop had, dat ik best wel veel dingen daarvoor wilde laten. Ik ging wel op stap. Ik werkte in de kroeg hier in Valkenswaard en zo, dat zeker. Maar ik had er wel de focus op. Voor mijn 30ste wil ik de beste zijn van allemaal. Wil ik de meeste info. Ik wilde daar zijn. Maar toen heb ik nog een halfjaartje ergens stage gelopen. Maar toen kreeg mijn vader, die was alleen. Die wilde geen personeel. Voor hem is personeel. Die kreeg het zo druk dat ik toen toch in de zaak ben begonnen. En eigenlijk had ik liever gewild dat ik nog een paar jaar ergens anders had gewerkt. Dat ik een beetje daarvan had gesnoept eigenlijk, kijken hoe het daar ging. Alleen hij had het zo druk en ik had zo goed naar mijn zin hier dat ik gezegd heb van nou, ik ga hier aan de gang. En toen ben ik wel, mijn opleiding heb ik toen doorgedaan in de avonturen en zaterdagsmorgens volgens mij of zo. Ja, dat is altijd verschillend geweest. Maar ik ben volgens mij... Met mijn 22e ben ik in de VOF gestapt met mijn vader en mijn moeder. En volgens mij ben ik met mijn 31e heb ik de laatste opleiding afgerond, wou ik nou zeggen. Maar die heb ik niet afgemaakt. Nee, want dat was een leuke opleiding. Die duurde 2 jaar. Alleen het laatste paar maanden, ik had ook echt alleen maar voldoendes. En alleen regeltechniek was 6, maar de rest was meer dan voldoende. Dus het was allemaal geen probleem. Alleen mij draait het er niet om dat ik het diplomaatje heb. Helemaal niet. Ik wilde die kennis vergaren. Ik wilde de beste zijn nogmaals. En dus dat diploma interesseerde me niks. En mijn vader en moeder werden in die tijd allebei ziek. Mijn moeder had borstkanker. Mijn vader een hartinfarct gehad. Dus ik had toen gezegd van nou, ik focus op het bedrijf. Het papiertje, het zal wel. Toen belde die lerares, de hoofd van de school, belde natuurlijk nu op. Martijn is zunt en net. En dat ik zei, nou, ik snapte en dat vind ik ook. Alleen, ja, of er nou 1 papiertje tegen de muur aan hangt of 10, het maakt mij echt helemaal niks uit. Ik heb mijn kennis en wat we nou een half jaar lang nog gaan bespreken, ja, dat is rekenwerk en bankgebouw en daar heb ik helemaal niks mee. Dus prima. Maar dus zodoende ben ik eigenlijk in het bedrijf gestapt, maar daarna nog wel... mijn eigen steeds aan het verbeteren geweest, continu. In de avonturen, overdag, boekhoudcursus... Ja, ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb en overal heen ben gereden naar Nieuwegein en naar Roermond of zo. Maar wel altijd de focus van, ik wil bedrijf overnemen en mijn 30ste wil ik de beste zijn. Ja.
Had je ook het gevoel dat je op 30ste de beste was? Want de beste van wie? Met wat vergelijk je
dat? Ja, toen had ik nog uit technisch oogpunt.
Oké.
Alleen is in de loop der jaren is dat veranderd. En zeker omdat ik op een gegeven moment met medewerkers begon. Kijk, met mijn 30ste was ik technisch gezien best wel goed. Nu merk ik, nou ik andere jongens in dienst heb, met mijn 30ste moest ik alles doen. Dus ik moest een offerte maken, ik moest een ketel hangen, ik moest een storing aan de ketel maken, ik moest een lekkage oplossen, ik moest een dakgoot maken, ik moest van alles doen. En ik denk dat ik toen redelijk goed was in dat ik alles moest doen, alleen ik merk nou als je specialisatie hebt in 1 ding, oh, dan ben je zoveel beter. Daar was ik echt helemaal niks bij. Maar daar ben ik later pas achtergekomen toen ik eigen mensen aannam eigenlijk, die een specialisme hadden als service technicus of service monteur of weet ik veel. Dus ik vond dat ik toen een redelijk goed niveau had. Alleen als ik dan er nu op terugkrijg, denk ik, wauw, valt eigenlijk wel mee. Ja.
En wat voor een specialisatie heb je nu?
Ikke?
Ja.
Ik ben denk ik op dit moment... coach klinkt misschien heel... Ik ben een hele goede trainer, denk ik. Ik heb niks meer voetballen. Jij gaat elke week, probeert elke week naar Duitsland te gaan. Ik heb niks meer voetballen. Toch hebben wij heel veel voetbaldingen hier in het bedrijf gebracht. We hebben een mooie kleedruimte, waar de jongens zich eigenlijk om kunnen kleden. Ja. Nou, daar hebben we een beetje afgekeken van PSV. Van, we hebben het idee neergelegd en we gaan dat zo maken. Beneden, het kantoor waar je net heel even binnen was, dat is ons voetbalstadion. Dus daar hebben we groen tapijt neergelegd. Daar ligt ook altijd een voetbal waar we lekker even tegenaan kunnen trappen. Nou, daar gaan we dadelijk nog verder uitwerken. Maar verder heb ik niet zoveel met voetballen. Maar wat was de vraag ook alweer?
Waar jij het beste in bent, wat jouw specialisme is.
Oh ja, maar ik vind wel... Ik ben zelf een wielrenner. En dat gaat ook wel een beetje om het team, maar ook wel om het individu. Alleen zakelijk gezien ben ik toch wel echt de trainer, de coach. Ik voetbal soms nog heel even mee. Dat is nog de rol die ik nou heb, daar wil ik graag... verder vanaf. Dus ik wil daar uit. Ik wil alleen maar de coach zijn. En niet meer de coach die af en toe ook in het veld moet staan om te keeper of zo. Maar ik denk wel dat ik nou op dit moment een zo goed mogelijke coach probeer te zijn voor het team. En het doel van het bedrijf, want als we het dan heel even gaan vergelijken naar een voetbalelftal, is dat wij willen met z'n allen Champions League werken. Daar doen we alles aan. Als het maar niet ten koste gaat van het plezier. Want als het ten koste gaat van het plezier, dan worden wij met liefde uitgeschakeld in de kwartfinale. Of in de halve finale of in de voorronde. Het maakt me geen zak uit. Maar wij gaan niet ten koste van alles, willen wij door naar de finale. Als we de finale halen met plezier, is dat super. Hè? Dat is geweldig. Alleen als wij in de halve finale worden uitgeschakeld, vinden wij dat ook prima. Dat is een beetje... contradictie waar ik tussen zit. Dus zakelijk gezien vind ik voetbal heel leuk om te gebruiken. Ik gebruik het ook in verkooptechnieken niet, maar als wij een ketel bij de klant willen gaan verkopen, verkopen wij warmte. En daar heb ik een hele techniek voor ontwikkeld samen met de jongens die er gaat over een voetbalwedstrijd. Hè, dat je niet te ver achter mag komen, want dan is het heel moeilijk om überhaupt tegelijk te komen of op een voorsprong te komen. Privé heb ik niks meer voetballen. Dus dat is wel heel erg...
Hoe was je... Want je bent dan... Je specialisme is dan coachen. Dus coach van jouw team.
Ja.
Hoe was je daar dan beter in? Hoe was je daar dan best in? Want je wil de beste zijn.
Ja, ik wil absoluut de beste zijn. Door continu aan mezelf te blijven werken en mezelf te ontwikkelen. En,
wat voor een ontwikkeling?
Ik lees boeken. Remco Klaassen, Sydney Brouwer heb ik een boek gelezen. Stephen Covey. Ik heb nou weer iets met groeien of zo heb ik weer ergens. Nou ja, alles wat maar... Ik kan geen tv-programma kijken of geen boek lezen als het niet gaat om mezelf of het bedrijf beter te maken als persoon of zo. Dus ik heb in heel mijn leven, dat meen ik echt, ik denk 5 films gezien. Dump & Dumper 2 keer en The Green Mile 3 keer volgens mij. Ik kan op een of andere manier, als het mijzelf niet... Ik kan er niet bij blijven, dus ik flikker in slaap. Als ik met die van onze film zit te kijken, die zegt, ik flikker gewoon in slaap. Maar zet er mij Jinek aan of zo, wat ik heel interessant vind, wat mij persoonlijk beter maakt en wat leuke onderwerpen... Ja, dan kan ik 20 uur achter elkaar gewerkt hebben en dan val ik nog niet in slaap. Dus ergens in mij zit iets dat ik continu op zoek ben, heel erg hongerig ben naar hoe ik mezelf kan verbeteren en daar wel zowel kan gebruiken... zakelijk, maar zeker ook privé. Hoe ik daar een mooier persoon in kan worden. En dat doe ik. Ik ben Remco Klaassen geweest. 3,5 dag intern van de essentie van goed leiderschap. Vond ik fantastisch hoe die gast dat deed. Ben ik echt... Dat verbetert mij als persoon. 100% van overtuigd. En dat vind ik heel mooi. Nogmaals, zowel zakelijk, maar zeker ook privé als persoon. Want ik vind ook dat er heel veel gelijkenissen zitten tussen mijn bedrijf en privéleven. Er zitten heel veel raakvlakken tussen voor mij. Remco Klaassen zegt zelf ook. Hij is ook een grote spons aan goede ideeën die hij opzuigt. Hij is bij mij precies hetzelfde. als ik ergens iets voorbij zie komen. Ik zag laatst bijvoorbeeld bij Omroep Brabant, er was een ondernemer. Dus I Am Booming Brabant, vind ik een hartstikke leuk programma. Want dan ga je met een ondernemer mee, niet alleen naar het zakelijke, maar ook naar hem thuis en waar zijn passie is en zo. En toen zei die ondernemer van ja, ik ga met mijn medewerkers, ga ik één keer in de zoveel tijd ga ik een keer wandelen in de bossen. Ik ga gewoon, en dat is hartstikke chill, zegt hij gewoon. Je bent helemaal met z'n tweeën, ze hoeven niet bang te zijn dat iemand iets hoort. Je bent in een andere omgeving, je loopt waar. Ja, wat ik afgelopen jaren gedaan heb, is dat ik met iedereen ben gaan uit eten. Ja, dat vond ik al best wel cool. Alleen je zit toch, ja, het is druk en de serveerster komt jou elke keer storen en je bent uit je modus van het gesprek. Toen dacht ik weer van ja, chill, dat moet ik ook gewoon echt gaan doen. Ik ga gewoon lopen. Dus ik wacht nou een klein beetje het weer af dat het weer een beetje capabel is. Tegen de kou kan ik niet meer tegen sinds ik niet meer buiten kom met werken. Maar dan ga ik met de jongens lopen. En zo probeer ik overal, proberen is trouwens slecht woord, dan zeg ik nou weer. Maar zo haal ik overal mijn visie vandaan en verbeteringen. En heb ik er niks aan, dan ben ik ook gewoon heel eerlijk. Maar dat is ook wel een beetje, ik zie overal het positieve van in. Dus ook als ik bijvoorbeeld naar een seminar ga, waar ik van tevoren best wel hoge verwachtingen van heb. En ik ben daar en ik vind er echt gereed aan. Dan haal ik daar toch weer de dingen uit van oké, zo moet ik het dus niet doen. Hè? Dus dan haal je daar ook weer energie uit of weet ik veel. Ja. Maar daar ben ik al heel veel mee bezig, merk ik aan mezelf. Ja.
Je neemt het bedrijf over van je vader. Ja. En dat gaat harder omdat hij uiteindelijk ziek wordt.
Nou ja, hij was alleen.
Dat je er dieper in komt, dat je nog meer het overneemt.
Ik kwam er sneller in. Ja. Ja. Kijk, ja. Ik wilde het altijd al overnemen. Alleen toen was er op een gegeven moment gewoon geen keus meer. Ja. En moest het. En toen hadden we ook nog een winkel hier. Nou, toen hebben we ook vrij snel de keuze gemaakt om de winkel dicht te doen. Dan hebben we echt de focus leggen op werken. Toen was er heel veel ketels hangen en dakgoot en dat soort dingen. En mijn vader die was altijd alleen. Hij had personeel. Hij had altijd in het leger gezeten. En daar had hij over een leiding over een afdeling van 10, 15 mensen, weet ik het waar. En voor hem was dat personeel. En daarom, daar heeft hij zo'n knauw van opgelopen. Dat hij gezegd heeft van nou ja, ik doe het of alleen. Of met mijn zoon dan. Of ik kap ermee. Ik weet niet wat ik doe. Maar in ieder geval geen vaste jongens in dienst. Helemaal niet. Want daar was hij gewoon helemaal klaar mee. Alleen ik dacht wel van ja. Toen was ik 24 of zo. Ik denk, ja, zit ik daar als vader, die schijt hem uit. Die rijdt met zijn camper naar Spanje toe. Hè? Dan ben je niet door hem of weet ik veel. Dan ben ik alleen. Dat wil ik helemaal niet. Vind ik niet leuk. En ik dacht toen, ja, ik denk ook wel dat ik iets meer in mijn mars heb dan gewoon altijd dezelfde blijven stompen. Ik vind werken vind ik helemaal niet erg, want ik werk gruwelijk hard. Alleen, ja, ik wilde toch wel vooruit. En toen moest ik eerst, de week nog goed, moest ik eerst mijn vader en mijn moeder overtuigen door van, ja, het kan wel, door met een ZZP'er. Hè? Iemand die zelfstandig is. Dus eerst één ZZP'er die dan 4 dagen in de week, want dat mocht niet fulltime. En 2 ZZP'ers, 4 dagen en dan schuiven met schema en zo. En dat ging op zich allemaal wel prima. Alleen toen heb ik op een gegeven moment de eerste jongen aangenomen. Dat was Jean-Paul, vast in dienst. En ik weet het goed. Voor mij waren werkdagen van 6 tot 9 uur 's avonds. Dat waren mijn werkdagen. Jean-Paul, die kwam van een groter bedrijf af. En een hele goede servicemonteur. En kei blij mee en aangenomen. En de eerste week belde hij mij op om 3:30 van, nou Martijn, heb je nog werk? Anders rij ik naar huis. En ik moest even echt 3 tellen nadenken. Ik denk, 3:30 man, ik moet nog 4 uur werken voordat de werkdag is afgelopen. Maar ja, dat was zo. Ja, die ZZP'ers, die wilden ook altijd werken. Want uurtje, dat waren in de uren eigenlijk. Dus daar moet ik echt heel erg aan wennen. Alleen toen, op een gegeven moment bij 3, 4 medewerkers kwam ik er wel achter dat ik, die ZZP waren echt super goede jongens, echt goede gasten. Alleen die hebben toch, als ze al voor 50% de focus hier hadden, hadden ze ook 50% de focus op hun eigen ding. En dat is ook heel logisch, hè? Want ergens in hun achterhoofd was nou van ja, ik hoop ooit dat ik zelf dat kan gaan doen en zelf een bedrijf bouwen. En ik wilde bouwen aan de jongens. Ik wilde daar tijd en energie in steken, opleidingen geven. Maakt me helemaal niet uit. Maar niet met het in het achterhoofd, ja, over 2 jaar zijn ze toch weg. Want dat werkt gewoon niet. En toen ben ik er wel echt achter gekomen van, nou, ik moet het gewoon met eigen jongens doen, met eigen medewerkers. Gewoon aannemen, vast contract geven, zekerheid bieden en bouwen aan hun. Hè? Zorgen dat hun een betere mens worden, meer plezier in de werk. Nou, inmiddels ben ik ook van overtuigd dat ik het zo probeer te doen, zeg ik weer proberen. Dat is het. Privé ook een mooie mens worden. Dat vind ik fantastisch als dat lukt. Hè. Als de vriendin van een nieuwe medewerker naar mij toe komt en zegt van nou, Onze Jeffrey die is wel echt zoveel gelukkiger dan bij zijn vorige baas als hij thuis is. En denk ja, dat vind ik vet, weet je wel. En dat zeg ik dan ook weer tegen Jeffrey. En ja, dat geeft iedereen een leuk gevoel. Alleen, dat is wel een beetje ook de essentie of de insteek van het bedrijf geworden. Van, iedereen heeft het over klanten op de eerste plaats. Echt niet. Medewerkers op de eerste plaats. Zakelijk en privé beter maken. En dan komen die blije klanten, die komen vanzelf. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus eerst bouwen aan je medewerkers. Essentieel. Dus ja, dat is nou uitgegroeid tot 18 medewerkers dan eigenlijk. En we hebben daar nog een tekening hangen. Dat was strategiebepaling over 5 jaar. En dat hebben wij in 2017 gemaakt. Dus tot 2022 was dat. En ik weet goed dat Jeroen daar aangaf. Toen zaten we volgens mij op 11 man of zo. En Jeroen die had er aangegeven met die rode cirkel eromheen. Maximaal 16 man. Want dat was een beetje het max. Want anders wordt het niet meer gezellig en niet meer beter of zo. Maar ja, als we nou hier rond de tafel zitten en we zitten met 18 man. Voor ons is het niet meer een nummertje waar ons plafond ligt eigenlijk van het bedrijf. Maar is het veel meer van, kunnen we beter worden en kunnen we meer plezier maken met z'n allen eigenlijk? En betekent dat groeien? Oké, het betekent groeien. We hebben nou bijvoorbeeld 2 servicemonteurs, want we hadden er 3 maar eentjes naar binnen gegaan. Denken van ja, moeten we dan met die 2, want dat gaat dan net, maar de werkdruk is dan wel wat hoog. En dan, we gaan er nou eentje bij aannemen om daar ook weer te zorgen dat we het gewoon goed kunnen doen met meer plezier. Dan hebben we meer buffer, ook meer in het weekend dat er nog sneller iemand is als er een nieuwe klant een storing heeft of zo. Oké, dat betekent dat we beter kunnen worden. Ja, gaat dat ten koste van het plezier? Nou, we denken misschien in het begin heel even, maar daarna zeker niet meer. Oké, dan moeten we dat wel doen. Dus we hebben heel erg altijd de focus gehad op maximaal 10 man. Dat is echt groter, want daar gaat dat mis en daar is het niet leuk. Maar dat is het helemaal niet, denk ik. Ik denk als je het gewoon goed organisatorisch in elkaar zet. En niet dat wij nou daar heilig in zijn, want we kunnen echt wel heel veel dingen beter doen. Maar hangt er niet meer af van een nummertje.
Ja. Ik moet dit opschrijven.
Even in het kort, ja.
Nee. Ik denk nu een vraag, wat je net zegt. Maar die heb ik... Want ik heb natuurlijk... Ondertussen zijn er 5 vragen gekomen. Dus ik ben altijd naar welke vraag als eerste. Jij hebt... op dat moment heb je monteur aangenomen. Mensen aangenomen.
Ja.
En het zijn allemaal uitvoerende mensen die het werk doen in het installatiebedrijf. In het beginsel.
Ja.
Jij werkt dan nog mee.
Ja.
2 vragen. Wanneer stap jij eruit? Wanneer werk je eigenlijk nou zo mee? En wanneer neem je de eerste persoon aan die niet het uitvoerende werk.
Ja, ik denk dat was de eerste persoon die niet uitvoerend was, dat was Regina, die de administratie deed. Die ging toen administratie op orde brengen en in onze chaotische onderhoudsformule ging zij structuur aanbrengen. Want bij ons was het onderhoud, er waren allemaal 1 grote kast met allemaal lades en bakjes erin en zo. En daar lag dan wat briefjes in en weet ik het allemaal. En ik denk dat Regina aangenomen is toen wij... Moet ik even goed nadenken. Ik denk dat we in totaal met 6 mensen waren of zo. Toen Regina erbij kwam, 5, 6 mensen. Toen was ik zelf nog buiten ook bezig. En toen was het inderdaad wat je zegt, gewoon ik was buiten mee aan het werken. Nou, dan zat ik misschien 1 dag in de week op kantoor. Elke avond zat ik op kantoor. En dan zaterdags en zondags nog, bij wijze van. Maar ik was zelf nog gewoon 1 van de ploegen. En ik ging mee de baan op. En dat is beetje bij beetje is dat minder geworden. En ik denk dat ik nou afgelopen... 3 jaar buiten eigenlijk helemaal niks meer doen. Behalve nou sinds 3 maanden weer de storingsdienst. Want Jean-Paul is een tijdje thuis geweest, 1 van de servicemonteurs. En ik heb toen gezegd van nou, geef mij die storingsdienst maar. Want er is een heel groot... er zijn mensen die dat helemaal verschrikkelijk vinden. Die hebben gewoon geen weekend in het weekend. Want die denken alleen maar van ik kan niet mijn eigen ding doen en ik zit maar te wachten tot er iemand belt. Alleen ik vind het juist fantastisch om iemand te kunnen helpen in het weekend. Die mensen zijn altijd super blij als je komt. En niet dat onzin van, ben je al klant bij ons? Nee, dan kom ik niet. Nee, wij komen net zo goed voor geen klanten. Daar rijden we net zo lief voor. En ik vind het echt een fantastisch gevoel om daarheen te gaan en een bak koffie te drinken en uit te leggen wie we zijn en zo. Dus ik heb gezegd, leg dat maar bij mij neer. En ja, ik hoop niet dat al te veel klanten luisteren, maar ik lig wel een beetje uit de techniek, als ik heel eerlijk ben. Ik had laatst een keer, moest ik een ketel, de mantel van de ketel openmaken. En denk je dat ik die mantel open kreeg? Dat was een nieuwe ketel. Ik wist het gewoon echt niet. Dus die vent die stond erbij. En ik dacht echt van, ja, hoe krijg ik er nou? Ik zei van, zet de thermostat eens naar boven. Hij zei, ja. Ik zei, ja, zet hem naar beneden dan. Ik denk, ja, hij moet even weg. Dan kan ik heel even kijken hoe dat ik hem open moet krijgen. Maar dat is een beetje het niveau waar ik nou mee zit. Maar ik kan de storing nog wel redelijk oplossen. Maar in mijn ogen is het ook zo dat die mensen al voor 80% geholpen worden als ze vriendelijk te woord worden gestaan. Als er iemand is, en ik heb altijd een noodkacheltje bij of zo. De, weet je wel, dus er is iemand die kan ons helpen. Nou, het is misschien niet de techneut die we verwacht hadden, maar hij doet goed zijn ding. Maar krijg ze meestal wel opgelost. Alleen, ja, dus de, maar goed, Jean-Paul is weer terug. Dus daar zal de komende maand wel weer ergens gaan veranderen. Maar nou, ik vond het wel leuk.
Wanneer kom je tot de conclusie, zoals je dan werkt? Hè, dus, ik heb veel ondernemers die dit issue hebben wat jij sprak, wat je had. Hè. Dus je had dat je overdag het werk deed, dat al je medewerkers ook deden.
Ja.
En 's avonds had je kantoor en in het weekend werkte je ook gewoon.
Ja.
Wanneer komt de conclusie dat niet meer werkt? Wat is daar de druk? Wat is daar
het issue? Nou ja, voor mij was het al vrij snel duidelijk dat het niet werkt.
Maar je werkt dan nog een tijd door?
Ja, ik werk wel door. En dat heeft enerzijds te maken omdat je natuurlijk... het zijn interne kosten en die moeten buiten verdiend worden. Hè? Dus enerzijds moet je buiten ook het uurloon moet wel verhoogd worden... of effectiviteit moet verbeterd worden. Al dat soort dingen om binnen weer iemand bij te kunnen schakelen. Anderzijds zat er natuurlijk ook wel een beetje de druk van mijn vader en moeder... die ja, we moeten buiten werk, buiten moet verdiend worden. Weet je wel, een beetje de oude generatie. En dat snap ik ook heel erg goed. Alleen ergens was er ook wel een blokkade. Misschien ook wel goed geweest in het begin. Hè? Want anders ben ik ook wel misschien te gedreven dat het allemaal te snel gaat. Maar dat zijn wel de twee dingen waardoor je dat niet in één keer kan doen, denk ik. En dat ligt aan het type bedrijf, maar als je komt van vader-zoon, dan is het al een hele stap als mensen in één keer iemand anders over de vloer zien komen. Dus op een gegeven moment een keuzemenu krijgen. Hè? Want, keuze 1, 2, want keuzemenu, dat hebben we nou niet meer, maar dat hebben we wel een tijdje gehad eigenlijk. Dus mensen, onze klanten moeten ook een hele fase erin. Mijn vader en moeder moeten een hele fase erin. Ja, ik zelf moest groeien in mijn rol eigenlijk. Alleen, ja, als ik nou zie ook, want ik heb denk ik 3 of 4 jaar geleden hebben we de projectleider Jeroen bij ons aangenomen. Echt een supergoeie jongen. En in het begin zei hij nog van ja, hè, van, anders ga ik wel 4 dagen op kantoor en dan nog 1 dag buiten of zo. Weet je. Ik zei nou nee, dat gaan we dus echt niet meer doen. Het is of fulltime binnen, dan heb ik liever dat je 1 dag in de week uit de neus zit te vreten. Dan is hij niet goed leeg in ieder geval. Maar niet meer 1 dag buiten. Dat werkt niet. Je moet binnen bereikbaar zijn. Je moet er zijn. De offertes moeten de deur uit. De focus kun je alleen maar krijgen eigenlijk als je 100% 1 ding doet. En dat heb ik misschien geleerd. Omdat ik toen in het verleden alles zelf deed. Dus de ketels hangen, de kaars maar. En toen ineens een service technicus aannam. Dan denk ik van, oh shit, dat is wel heel iets anders. Maar die deed 100% 1 ding. Die ging ook niet 's avonds of 2 dagen in de week nog iets anders doen. En dus dat vind ik wel belangrijk. Gewoon focus op 1 ding. En daar de beste in willen zijn. Hè.
Want wie verkopen jullie?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, verkoopt je bedrijf bij een project of bij een klant?
Onze klanten verkopen ons. En ik heb gisteren nog een gesprek gehad met ATAG. ATAG, heel even dan op de ketels. Dan, wij verkopen alleen maar het merk ATAG ketels. Als mensen een ander merk willen, moeten ze naar iemand anders doen. Het idee erachter, mensen moeten warmte willen van Verspeek. En er hangt toevallig een ATAG dan. En dat is het idee. ATAG was hier. En, oh nee, dat zeg ik fout. Techniek Nederland, Uneto VNI. Dat is onze brancheorganisatie, ja. Was hier. En die zijn een nieuwe weg ingeslagen. En een van hun nieuwe eisen aan de leden... is dat de leden klant moeten worden van klantenvertellen.nl. En daar kunnen klanten reviews achterlaten, punten, scores en wat dan ook. Alleen ik ben daar een beetje tegen, omdat ik wil geen nieuwe klanten via mijn website of via klanten vertellen of weet ik veel waar. Ik wil alleen nieuwe klanten via een bestaande klant. En een bestaande klant die kunnen wij fan maken van Verspeek. Dat die zo blij is dat hij op een verjaardag zit en zegt van... Nou Arno, dat bij Verspeek, dat is me toch mooi. Ik had een lekkage en fantastisch gegaan. Of ik heb een nieuwbouw gezet met mijn bedrijfspand. En geweldig en leuke jongens en doe niet moeilijk en echt subliem. En een paar steekjes laten vallen, maar dat wordt ook opgelost, weet je wel. En daar zijn mijn klanten en daar heb ik goud aan. Als iemand er vertelt en iemand hoort er, dan kan die ene kiezen van... Ja, maar ze zijn wel... €600 duurder met een ketel dan ergens anders. Nou prima, dan maakt hij zelf al de keuze om ergens anders heen te gaan. Maar als die klant ons belt, dan hebben we al te maken met een hele goede potentiële klant. Hij weet wat de kosten, hij weet wie we zijn. Wij hoeven geen verkooppraatjes te houden wie we zijn, hoe goed we zijn. Wij van WC eens zijn de best. Nee, hoeven helemaal niet te doen, want heeft die klant al gedaan. En dat is in mijn ogen 100 keer krachtiger als dat iemand er zelf doet. Als wij zelf gaan vertellen dat wij fantastisch zijn en echt ja, geweldig, denkt die klant ja... Ja, dat klopt iets niet, weet ik veel. Hè? Dus daarom ben ik een beetje tegen om mee te doen aan klanten vertellen. En dat is helemaal niet omdat wij bang zijn dat we slechte reviews krijgen. Dat kan, maar
ziet er niet naar uit. Reviews op Facebook en Google zijn ook allemaal goed.
Nee, ja, precies. Maar daar gaat het me helemaal niet om. Het gaat erom dat ik daar nul klanten van wil hebben. Wij zeggen heel vaak gekscherend van wij doen de poort van ons bedrijf doen wij dicht. Wij doen dus de poort, zetten we op slot. En de mensen moeten over de poort heen klimmen om hier klant te mogen worden. Ja, een beetje het idee wat jij net had bij Dortmund. Hè, dat je daar in het stadion wilde. En dat je probeert elke keer die kaartjes te krijgen, maar het lukt niet. Maar je wilde zo graag heen. Op een of andere manier word je dan nog hongerig. Is het nog mooier als het wel lukt. Nou, dat idee is bij ons bedrijf ook. Dus wij zeggen tegen iedereen, word alsjeblieft gewoon geen klant bij ons. Gewoon niet doen, want we zijn duur en dit en dat. Oké, wil je wel klant worden? Nou, dan is dit wat we bieden. Maar we hebben ze eerst eigenlijk weggejagen. Want dan weten we dat we te maken hebben met de fan. En dat is essentieel. Hè, want wij zijn niet de goedkoopste. En misschien waardeer je het helemaal niet wat we allemaal doen. En wat voor gekke streken dat we hebben. En de spreuken die we overal opzetten. Ja, word dan alsjeblieft gewoon geen klant. En Ik heb al eens een keer gezegd, daar ligt mevrouw Van Hapert. Dat zal ik daar eens laten zien. Dat fotolijstje waar dat ligt, die grote die daar... daar.
Ik zie hem staan.
Nou, wacht even, ik pak hem hier. Dat is mevrouw Van Hapert.
Yeah.
En mevrouw Van Hapert is 85 en is geen klant van Verspeek. Dat wil ik er even bij zeggen. Alleen die is helemaal lyrisch van ons installatiebedrijf. En die hebben we ooit een keer, had ze een gebroken heup. En moest ik haar vanuit de verzekering, moest ik haar heel even bellen. En toen zei ze van, jullie zijn van die mooie bussen. Ik zei, ik weet niet of een mooie bussen. Jawel, ik zie ze elke dag langsrijden met die rode balken ronden en zo. En ik vind het helemaal geweldig. Want ik heb een gebroken heup, maar daar word ik toch blij van. En toen hebben wij een oorkonde gemaakt. Van, ook al doet uw heup nog zo'n zeer. Ja, dat is niet die oorkonde. Nee. Ook al doet uw heup nog zo zeer. Wij maken u blij met onze bussen, keer op keer. Nou, daar hadden we in zwart en een rode balk eronder. Foto van het busje erbij, wat ze helemaal te gek vond eigenlijk. Dan hadden we ingelijst en ben ik haar gaan brengen. Nou, zij is zo'n fan van Verspeek geworden. Dat is echt waar wat ik nou ga zeggen. Zij uit de woonkamer. Zij heeft een heel groot huis en zit de woonkamer. En waar ze altijd zit. En er hangen drie dingen tegen de muur aan. Daar is de overleden man met een schilderijtje. Aan de rechterkant hangt er Jezus met het kruis, met dingen daar tegen het kruis aan. En in het midden hangt de foto van Verspeek. Ja, maar dat vind ik dus het ultieme. Want die vrouw die is niet eens klant van ons. Maar dat ze dan zo'n fan is van ons bedrijf. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dat kan ik met mijn. Dat vind ik echt het ultieme gevoel van oké, we zijn op de goede weg van. Normaal heb je dat met voetbalclubs en weet ik het allemaal. Maar dat zij gewoon zo blij is van onze bussen, van onze uitstraling. En wat heb ik toen bedacht van haar? Ik vind haar zo vet. Want toen kwam ik op een gegeven moment achter dat ze hem echt had opgehangen. Want de dochter die had de foto gestuurd en zo. Ik denk van ik ga haar verrassen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben haar een eigen Team Verspeek outfit hebben we haar gegeven. Met haar naam erop, Peggy van Hapen. Dus op een gegeven moment ben ik met haar naar binnen gegaan. Ik heb onze monteur Martin meegenomen, die bus bestuurde, die ze het allermooiste vond, die bus. En ik had tegen Martin gezegd, kom, plan even 2 uur in. We gaan naar die mevrouw toe. Ik heb een eigen jasje voor haar. En dan gaan we met haar rondrijden. Dus we kwamen er binnen en zei, leuk dat jullie er zijn. En toevallig is mijn dochter er ook. En maar wat kom je doen? Ik zei, we vinden het zo mooi dat het schilderijtje er hangt en dat je zo'n fan bent. Ik zei, ik heb een klein cadeautje voor jou. Dan had ik die jas gegeven. En toen zei ze, dat vind ik echt superleuk. Er staat er jouw naam op. Ik zei, lees maar eens. Nou, mevrouw Van Hapert, Peggy. Dat was ook de voornaam, had ik voorop gezet. Nou, de traden stonden er alleen in de ogen. Ik zei, kijk eens of je past. Nou, ik had een maatje te klein besteld. Ze kregen de rits niet dicht. Maar goed, dat was even een kleine kanttekening. Toen zei ze, dat vind ik echt geweldig. Je had een mooie bus. Ik zei, weet je wat we doen? Ik zei, stap in die bus bij Martin en dan gaan we gewoon lekker een beetje rondrijden. Zei ze, hoezo? Ik zei, jij vindt die bus helemaal geweldig. Je woont midden in Valkenswaard. Waar gaan we heen? Ik zei, zeg het maar. Ik zei, zeg maar tegen Martin waar je heen wil rijden. Ik zei, we stappen gewoon in die bus. Ik rij achter jullie aan of zo. En dan gaan we daarna een kopje koffie drinken bij het oude wandelpark. Dat is dan hier een cafeetje. Zei ze, dat meen je niet. Wel, dus ik heb die dochter meegenomen. En Martin had die Peggy meegenomen. En toen zijn we daar een half uurtje door Valkenswaard gaan toeren. En zijn we links. En dan gaan we hier rechts. En zijn overal zwaaien. Zo, weet je. En toen zijn we een kopje koffie gaan drinken. Maar dan denk ik wel van, dat is wel echt. Ja, dat maakt iedereen gelukkig, weet je wel. Zij is blij. Martin vond het heel vet om te doen. Ik vond het geweldig. Ja, we hebben een leuke promotie uiteindelijk ook natuurlijk. Maar dat is een derde. Dat hangt daar natuurlijk wel aan vast. Maar daar zou je zo'n fan zijn.
Weet je, Martijn, ik heb gewoon echt gewoon 80 nieuwe vragen. dit stelt, dat is echt verschrikkelijk dit nu. wat me te binnen schiet in ieder geval is, doe je iets speciaals om ervoor te zorgen dat die mensen, die fans van jullie, over jullie gaan praten? Geef je ze ergens een hulpmiddelen om andere mensen te helpen?
Nee,
gaat er gewoon van uit, ze zijn fan en dat gaan ze gewoon andere mensen vertellen.
Nou,
maar het duurt wel langer, toch? Dat duurt langer.
Nee, dat duurt super lang.
Ja.
Daarom heb ik aan verkopen heb ik ook helemaal niks. Want verkooptechnieken is van wij willen scoren en er zijn taartpunten en KPI's en weet ik het allemaal. Ik heb hier een paar maanden geleden heb ik hier een afstudeerproject gehad van een school in Eindhoven. Er waren 3 dames en een jongen. En over strategieën, dit en marketing en weet ik het allemaal. En die kwamen echt met het idee binnen van nou, we gaan hier, Martijn die verkoopt op dit moment, verkoopt die 120 ketels met zijn bedrijf. En we gaan een plan uitzetten dat ze naar 200 ketels gaan. En hoe gaan we dat bewerkstelligen? Ik zei, nou ja, ik zei al zo, pak maar alles in. Zo, ik zei, nou, dat is helemaal niet waar het bij ons om draait. Het gaat helemaal niet om ketelverkoop. Het gaat om blije klanten maken. En daar hangt aan vast dat wij ketels verkopen. Of grote bouwen maken. Of weet ik, dat maakt allemaal niet uit. Ik zeg maar, het doelstelling mag nooit zijn meer ketels gaan verkopen.
Dus heb jij een doelstelling qua omzet bijvoorbeeld?
Nee.
Nee, precies. Nee. Dat heb ik dus ook niet.
Nee, verschrikkelijk.
Wanneer heb je dat losgelaten? Want ik neem aan dat je het wel had een keer.
Ja, nee, niet echt eigenlijk.
Okay.
Nee, als ik eerlijk ben, heb ik daar nooit echt gehad dat ik meer omzet wilde draaien of zo. En ik heb er in het begin heb ik ook geen...
Maar je groeit geen, elk jaar
geen
enkel.
Ja, maar dat is een gevolg van. Dat is een gevolg van dat wij meer tijd en aandacht in onze medewerkers steken. Wat zorgt voor blijere klanten die meer fan worden, die meer rond gaan vertellen. Want het beste wat er kan gebeuren is dat iemand op een verjaardag vertelt over jouw bedrijf. Uit zichzelf. Dat is het allerbeste. Dus niet als je op een verjaardag komt en je dan zegt van... Hey, ja, nou heb je een nieuwe ketel hangen. Nee, dat jij op een verjaardag binnenkomt en je kan gewoon je mond niet houden. Dat je zegt van nou, ik heb een nieuwe ketel gekocht, bij verspreek. Dat is het allerbeste wat er kan gebeuren. Alleen dat krijg je niet door allerlei sluwe technieken en mensen laten tekenen en weet ik het allemaal. Nee, dat komt door de fucking goede mensen over de vloer komen. Goede gasten zijn eigenlijk. Die hangen iets, die maken jou blij en dan zorgen ervoor. Dus dat is een olievlek die heel langzaam zich verspreidt. Alleen niet te stoppen is in groter worden.
Ja. Kijk, ik heb die keuze ongeveer een jaar geleden echt op die manier gemaakt. Ik was ook die continu keken, ja, wat kan ik doen om meer te doen? Hè? En mijn focus ging steeds naar hoe kan ik meer klanten... En dus gaat de focus naar het werven van nieuwe klanten en je verliest daarbij de focus op de bestaande klant.
Ja.
En dus dit verhaal is naar mijn hart,
ja.
Ondertussen.
Ja.
En ik kan niet anders dan mensen dat ook vertellen. Dus ik vind het super gaaf dat ik nu met je zit. En ik had het totaal niet zo uit jouw verhaal gelezen dat dit het is.
Ja.
Dus het is echt, het glundert van mij, zeg maar.
Ja, maar begrijp me goed. Want ik kom af en toe een beetje hard over. En de iedereen die wel met omzet bezig is.
Nee, ik denk het niet.
Sommige bedrijven moeten juist met omzet bezig zijn. En verschalen en vergroten.
Ik vraag me af of dat moet. Maar het grappige hier is, wat mij opvalt, is dat je gewoon... heel erg met keuzes bezig bent. En dat is mijn onderwerp toevallig. Nou ja, dat vind ik een mooi onderwerp. Omdat je dus kiest bijvoorbeeld, ik ga niet in Duitsland. Ik kies, of in België. Ik ga niet met andere merken werken. Ik werk alleen met Aardig. Ik ga er alleen voor kiezen dat we geen verkoper in dienst hebben. Want ik wil gewoon, dus ik ben ook als directeur niet de verkoper. Nee, ik ben de team. Ik ben de coach van die mensen. En we zorgen dat we goede producten maken.
Ja.
Ik zie ook in jullie communicatie. Ik heb een beetje het gevoel dat alle social media communicatie die komt van jou.
Ja.
Gokje.
Ja. Ja.
maar je pakt ook elementen op in je communicatie die eigenlijk niet super grappig zijn, maar wel die je wel grappig oppakt. Hè? Jullie bus heeft een klein ongelukje en raakt in de sloot. En jij hebt een grapje over dat je zegt, ja, wij doen ook alles aan om in beeld te komen. Zoiets zeggen. Ik vind het is mooi op een natuurlijke manier hoe je dat organiseert. Hoe is dat zo gekomen? Hoe heb je dat gevoel gekregen?
Geen idee. Iets wat ik nou kan verzinnen eigenlijk, is dat iets in mij zit dat ik overal het positieve van inzie. Als die bus in de sloot gaat, 9 van de 10 ondernemers, waaronder mijn vader, die zouden staan te godveren en nonde junior mijn bus en denkt aan 3 weken geen bus. En ik denk, ja... Ja, ooit is mij het zinnetje geleerd door mijn vriendin van accept the things you don't can change. Nou, vind ik echt een geweldige zin. Gewoon, vind ik echt. Je bent continu mee bezig van ja, oké, het is niet leuk dat het gebeurd is. Maar accepteer het en doe er iets mee. En kun je er iets mee doen? Nou, het enige wat ik kan doen is vragen of de Tommy, die daar ongeluk had gehad eigenlijk, of daar gewoon alles goed mee is. En s'avonds nog een keer een bericht stuurt van, jongen, ben ik niet geschrokken en hoe gaat het? En tweede denk ik van, ja, we hebben wel een vette foto dat hij daar gewoon in die sloot ligt. Ik denk, ja, dan kan ik wel. En nou heb ik ook de recht, ja, we hebben voor €250, we hebben eigen risico. Maar ik denk dat we die dag voor €2.500 reclame hebben gemaakt met een bus die in de sloot lag. Dus ja, maar ja. Dat is dus weer een beetje het overal het positieve van inzien. En daar zit echt enorm in mij, tot vervelens toe van mijn vriendin. Want die zegt nou echt soms van, ja, god, dat is toch wel even iets een keer kut of zo, of niet? Nee, ja, ja, nee, sorry.
Een mooi project, wat ik ook zag, dat op Facebook. Facebook is een platform waar ik enorm mee bezig ben geweest altijd. En de laatste tijd niet meer. Ik vind het erg moeilijk als ondernemer met Facebook te zijn, omdat je aandacht op Facebook is zo klein geworden. Maar jou lukt het. Hè? Je hebt nog steeds vrij veel likes op berichten die je plaatst.
Ja.
Ook met name door het soort berichten wat je plaatst.
Ja.
Dus vertel eens over jouw project dat je naar een school bent geweest.
Oh ja, naar onze Bob de Verspreekdag. Nou ja, kijk, ook heel even over de social media. Ik zit eigenlijk op 3-4 platformen. Dus nee. Ik zit op LinkedIn, ik zit op Facebook, ik zit op Instagram en ik zit op Twitter.
YouTube?
Ja, YouTube. Oké, ja, nou, daar ook nog. Ja. Alleen, ik ben wel heel erg bezig dat alle vier de kanalen zijn eigen behoeftes heeft eigenlijk aan berichten. Dus er zijn heel veel berichten die ik op LinkedIn zet, die ik helemaal niet op Facebook of op Instagram zet. En vice versa eigenlijk ook. Want ik merk gewoon dat als er sommige berichten die ik dan denk van, dat doe ik die ook wel op Facebook, dan worden die helemaal niet geliked. Die worden niet gedeeld. Die vinden mensen helemaal niet leuk. Dus ik ben wel echt op zoek. Waar ik dan op zoek ben eigenlijk, is dat ik berichten op welk platform dan ook zet, dat zoveel mogelijk aandacht genereert. En niet dat ik die aandacht wil hebben, alleen ik merk aan mezelf bijvoorbeeld, als een bedrijf een aantal berichten heeft gepost die ik minder interessant vind, dan ga ik de volgende keer ook eerder eroverheen scrollen. Dan heeft hij mijn aandacht niet meer. Dan moet het wel weer supergoed zijn, wil hij mijn aandacht weer terugkrijgen. Dus daar ben ik heel erg mee aan het spelen. Maar die Bob de Verspeek, ja, die deed het zowel op LinkedIn als op Facebook, deed hij het gewoon heel erg goed. Facebook vind ik grappen, grollen, bus in de sloot, weet je wel, dat doet het supergoed. Alleen de Bob de Bouwer, daar zaten een aantal facetten aan. Er zat en in dat we zakelijk gezien de jeugd aan het klaarstomen zijn, enthousiasmeren voor de techniek en weet ik het allemaal. Maar voor Facebook was het ook van, die jongens van Verspeek, die zorgen onze kinderen uit ons valkenzwaard echt een geweldige ochtend met gele mutsen op. En, nou, dus dat was in alle raakvlakken, was daar gewoon een schot in de roos. En dat vind ik heerlijk, want Martin kwam met het idee, want ze hadden hem, zijn dochtertje zit daar op school. En het enige wat ik eigenlijk heb gedaan is hun de vrijheid geven van een halve dag betaald daar je ding doen. Ik heb me eigenlijk helemaal niet mee bemoeid. Normaal ben ik nu al van bemoeien en sturen en zo. Deze keer niet gedaan. Ik denk, laat maar eens gaan. Gewoon, ik had ook heel druk, dus ik zei van, nou jongens. Nou, ze hebben zelf verzonnen met de camera en met waar iedereen nou het toch over heeft. Dat ze peperkoek in een wc-rolletje propte en door de wc spoelde. En dan aan de andere kant verpulverd eruit kwam. Nou, dan hoor ik steeds aan die kinderen helemaal, iets met peperkoek en spoel. Ik zei, nou ja, dat was het, hè. Ze mochten de bus een keer zien van binnen eigenlijk. Hè? Dus ze zien heel de dag door zien ze die 12 bussen van ons rijden. Nou mochten ze een keer erin en erop zitten en een keer toeteren. Weet ik van wat Martin allemaal gedaan had. Maar er is zo'n promotie geweest voor en de techniek en voor ons bedrijf, die school. Want er zijn andere scholen die nou al beginnen van, ja, dat willen wij ook wel heel graag natuurlijk. En ja, dus, en het is zo simpel. En het is, ja, we stelt het voor. Het is een ochtendje voor 4. Ja, 4 man kunnen niet werken. Dat klopt, dat is het enigste. En we hebben die Bob de Bouwer helmpjes hebben we allemaal besteld met het Verspeed logo erop. Maar het is vooral tijd, aandacht, dat soort dingen.
Ja, en, ja, maar je zegt dat het heel simpel is en dat is het natuurlijk gewoon niet. Het is simpel voor jou.
Ja, want ja, bedenken is misschien niet simpel dan of zo. Maar uitvoeren ervan, ja, met alle respect, maar het stelt niet zo gek veel voor.
Het gaat over de start. Het bedenken, maar ook de keuze maken dat je dit doet. Hè. Jij maakt de keuze, weet je, jongens, doe je ding. Je krijgt de ruimte, de tijd voor, ga gewoon je ding doen.
Ja.
En de meeste ondernemers die vinden dat dus verschrikkelijk. Ja. Omdat ze niet weten wat er uitkomt. Omdat er risico's in zitten. Misschien lukt het niet. Misschien gebeurt het niet.
Ja.
En daarin ben jij anders.
Ja,
heb jij een andere neiging.
Ja, ja, en
die heeft waarschijnlijk ook te maken met jouw neiging. Dat je positief daarin staat.
Ja, en wat ik nou aan jou hoor, dat is een woordje proberen.
Ja, dat klopt.
En echt...
Heb jij zelf al drie keer geproduceerd?
Ja, drie P's die bij mij niet gezegd, bij ons niet gezegd. Dat is personeel, proberen en problemen. Maar proberen vind ik, dat laat je angst zien.
En proberen, het bestaat niet. Je doet het of je doet het niet.
Ja, je doet het of je doet het niet. En als het dadelijk tegenvalt, als die Bob de Bouwer op Bob de Verspreekdag één groot fiasco was geworden. Nou jongens, super kloten. Hoe kunnen we het volgende keer beter doen? Ja. Nou, hebben we weer iets van geleerd. Hè? Dus het ergste wat er kan gebeuren is dat je er iets van leert. Maar goed, ik denk, ja, proberen. En ja, echt, tot in den treuren tot die jongens, die worden echt helemaal ziek van hier. Maar ze mogen bij mij echt geen proberen zeggen.
Want, en ik hoor het jou zelf ook.
Je doet het automatisch. En ja. Ik doe het ook nog steeds automatisch. Maar op de manier, als ik het zeg, denk ik, oh fuck, zeg ik het weer. Weet je wel? En het gaat me ooit lukken dat ik het niet meer ga zeggen. Maar ik ben er al een jaar mee bezig. Maar ik zeg het zelf ook nog steeds. Maar dan, dat is niet erg als je maar weer verbetert. Als je maar denkt van, ja, hè, ik wil heel graag een keer Parijs-Roubaix fietsen met een wielrenfiets. Dat is echt een doel voor mij. Als ik aan de voorkant ga zeggen, s'morgens vroeg van, nou schat, ga proberen te fietsen. Ja, knoop die fiets maar achter op de auto, want dan ga je niet halen. Je gaat het gewoon doen, fuck. En als je dan halverwege knieblessure hebt of flikken van de fiets af, dan is dat nog maar zo. Maar niet de insteek van, ik ga iets proberen, want daar heb ik echt helemaal niks mee.
Nee. Oh boy. Oh ja, even terug naar het begin. Jij zei dat op plek nummer 5 staat... nou, ik kan het niet meer lezen wat ik heb geschreven.
Ja, geld verdienen, marge maken.
Ja, dat was niet. Je zei iets anders. Maar goed, laten we het daarop houden. Toen vroeg ik me af. Oké, was op 1. Toen zei je later, op 1 staat de medewerkers.
Ja.
Op 2 staat dus de klant.
Ja.
Wat staat op 3 en 4?
Nou ja, misschien wel de gezinnen thuis. Kijk, laat ik vooropstellen, winst maken, marge maken voor een bedrijf is essentieel. Dat is hier net zo essentieel als overal. Alleen, bij ons zijn er belangrijkere dingen dan de focus alleen maar op marge draaien. Ik vind het fantastisch als de medewerkers goed in zijn vel zitten, als de klanten blij zijn, als het thuisfront blij is. En dat is net zo goed bij mijn thuisfront als bij de medewerkers een thuisfront. Ik weet eigenlijk niet wat nummer 4 is, maar nummer 5 wordt pas marge maken. Nummer 5.
Hoe weet jij dat je continu marge hebt? Dat goed loopt?
Nou ja, daar zijn we nou nog volop aan het inrichten eigenlijk. Wij willen wel echt een soort van KPI's. Dat we zeggen van, nou ja, we investeren te veel of te weinig. Of we draaien te slecht. Of jongens, er moet iets minder plezier of wat dan ook. Daar zijn we nog volop aan het inrichten. Want ik ben vanuit huis uit ben ik geen boekhouderachtig. Achtergrond heb ik helemaal niet. Maar dan hebben we nou wel echt gezegd afgelopen half jaar. Van nou, we gaan echt de focus daar eens een half jaar goed op leggen. Dat we weten hoeveel marge dat we draaien. En dan niet alleen maar wat we nou deden terugkijken. Hè, naar afgelopen jaar, ja, afgelopen 2 jaar. Maar eens gewoon vooruitkijken. En dat is niet om daar te zeggen van, nou, we moeten dit, maar een beetje vinger aan de pols van, hé, hey, hoe doen we het eigenlijk?
Want tot nu toe, je bent elk jaar gegroeid.
Ja.
In omzet.
Ja.
Maar ging het ook marge-technisch goed?
Nou ja, maar de marges zijn in principe goed, alleen investeren wij gruwelijk veel. De bussen, de nieuwe kantoren, buitenterrein. Elke bus is ongeveer 70.000 euro voor ons. Hè, want het is een bus, het is een inrichting, het is materiaal, gereedschap erin, de monteurs erin. Dus wij investeren heel veel, alleen hebben we het allemaal nog zelf gedaan. Dus dat is op zich wel, afgelopen 6-7 jaar hebben we heel veel geïnvesteerd, hebben we goed gedraaid eigenlijk. Alleen, marge technisch is daar wel schipperen. Hè? Dus
wat ik mooi vond ook straks was... De warmte die moeten bij Verspeek halen.
Ja.
Dat is een mooie stelling. Ja. Dat zegt iets over hoe je naar dingen kijkt. Niet een product verkopen, maar het probleem oplossen van de klant.
Ja, heel veel mensen bellen ons op en die zeggen van... Nou, ik wil een ketel bij jullie kopen. Dan zeg ik, ja, sorry, die hebben we niet. En dan zijn we even stil. En dan zeggen ze, ja, maar staat toch op jullie site? Ik zeg, nee, dat staat op dat wij warmte leveren. Ja, dat is toch hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Want een ketel is daar een onderdeel van. Er moet gehangen worden, de rookgas moet vervangen worden, de expandivat, de gasleiding doen we controleren, de thermostaat moet ingesteld worden, de service nadien en zo, onderhoud, storingen maken. Dus nou, dat is niet alleen de ketel. Ja, nou ja, okay. Dus dan hebben we de mensen meteen in de mindset van fuck. Dat is toch wel iets waar ze mee bezig zijn. Ze denken erover na in ieder geval. Want ik ben er heilig van overtuigd, als je ketel verkoopt, ben je vergelijkbaar. Verkoop je warmte, ben je in één keer helemaal niet meer vergelijkbaar. Want iedereen doet het op zijn eigen manier. Iedereen heeft andere monteurs, andere bussen, andere protocollen, andere service, andere weekenddiensten. En dat is allemaal niet erg, maar daardoor kunnen wij wel onderscheiden. En daarom hebben we ook op die folder, hè, want op die folder hier, daar staat op dat wij daar iemand anders... Kijk, hier staat op, dit is onze warmtefolder. Nou, wij leveren hier een ketel geplaatst en al, zeg maar, voor 2200 euro. Dan krijg je dit allemaal bij. Maar, kijktip, let even op. Kijk ook de website van atagwarmte.nl. Deze site kun je ook een ketel krijgen van Atag. En is 600 euro voordeliger dan ons. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit dit zijn wij... Hier doen we de poort dicht, wat ik net zei. We jagen iedereen naar buiten. We zeggen dat iemand anders 600 euro voordeliger is. Nou, en die klant die dan nog van bij onze ketel, die moet even terug over de poort klimmen. Dat doen we eigenlijk, doen wij dat hier. En in onze eerste folder hadden we erin gezet dat 600 euro goedkoper is. Alleen dat vind ik een verkeerd woord. Ja. Want goedkoper, dan ben je eigenlijk wel aan het vergelijken. Alleen het is voordeliger. Hè? Het is misschien niet vergelijkbaar, misschien deels vergelijkbaar of wat dan ook. Alleen we geven alleen maar aan van let op, er zit een heel groot prijsverschil in. 2200 euro of 1600 euro, is veel geld. Dus we zeggen, koop hem alsjeblieft niet bij ons, wegwezen. Doen de poort dicht. En de mensen die toch bellen van, nou, we willen hem toch echt wel bij jullie. Nou oké, dan verkopen we hem heel graag. Maar in essentie zeggen we eerst weg. En ja, dus anders kijken.
Ik herinner me het vergelijk van wat ik hoorde van... van mij aan James Schremko van Superfast Business. Hij heeft het over dat je... je hebt een rode loper, maar je hebt ook zo'n rood koord wat aan twee paaltjes hangt.
Oh ja.
Het is, als er een klant voor de deur staat, bepaal je eerst... is dit de klant waar wij gelukkig zijn. Hè? Dus is dit een klant die we naar binnen willen halen. En als je daarover eens bent, dan doe je dat koordje op... en dan mogen ze naar binnen. Maar daarvoor zit gewoon... Wat jij zegt, de poort dicht.
Ja. Ja, ze moeten over de koord heen springen. We doen hem niet eens open, ze moeten er zelf overheen springen.
Ja, dat zou ik het ook noemen,
ja.
Je wil nog steeds beter worden, de beste worden. Want je hebt een van de streven die ik heb gelezen op de website... is dat je de meest klantvriendelijke installatiebedrijf wordt van Nederland. Je bent het meest klantvriendelijke installatiebedrijf van Brabant... dat zeg je in ieder geval. Ik weet niet of het onderzocht is.
Nee, ik ben een gek, joh.
Nee, dat weet ik veel. Dat
ja, daar staat die oorkonde trouwens. Ja. Meest klantvriendelijke installatiebedrijf van Borken en Schaft. In deze plaats. Maar we zijn ook de enigste.
Dan is het nog steeds waar dus.
Ja.
Hoe ga je dat realiseren? Hoe word je de meest klantvriendelijke van Nederland?
Door eerst te zorgen dat wij de meest medewerkersvriendelijkste bedrijf van Nederland, van Brabant, van alles worden. En zeker van de installatietak is dat gewoon essentieel. En ik denk niet dat het heel moeilijk is, laat ik er heel eerlijk in zijn. Want ik vind de installatiebranche waar wij in zitten, vind ik... oudbollig, gedachtes van 20 jaar geleden. Ik weet niet wat ik ervan vind, maar ik vind ze in ieder geval niet vooruitstrevend. Laat ik daar even netjes rustig aan zeggen. Dus is het voor ons weer vrij makkelijk, net zoals net met de Bob de Bouwerdag, om daar een beetje bovenuit te komen. Want daar hoef je niet veel voor te doen in mijn ogen. Als de rest gewoon een zesje is, dan is het niet moeilijk om een zeventje te halen. Alleen, we hebben wel... We hebben het in ons om die 9 te willen halen. En nogmaals, we hoeven niet per se die 10 te halen als dat de kosten van alles gaat. Maar met heel veel plezier die 9 halen is toch wel wat we heel graag zouden willen. En ik ben er eigenlijk van overtuigd, zeker de diensten die wij leveren. Want bij elke dienst, want mensen kunnen bij ons geen kraan loskopen. Kunnen alleen kopen met de monteur, met plaatsen erbij. Dus in elke dienst die wij leveren zit een goede gast bij. 1, 2, 3, soms 10 goede gasten. Maar er zit een goede gast bij. En die maken in mijn ogen het hele grote verschil. Wie er over de vloer komt, hoe leuk die jongen is, hoe klantvriendelijk dat hij is, hoe meedenkend dat hij is, oplossingsgericht dat hij is. Vorige week kreeg ik weer van Martin van nou Martijn, je hebt aardige klanten, maar we zitten er nou. We komen gewoon niet weg. We moeten worstenbroodjes mee eten en soep en zat zondag ervoor, want ze wisten dat wij komen. En toen zei hij, wat moet ik doen? Ik zei, jongen, blijf lekker daar een uurtje zitten, jongen. Maak die klant gewoon stervensblij. En wat gebeurt er? Die klant die stuurt gewoon een mailtje van twee kanten naar de verzekeringsmaatschappij. Ja, hoe waardevol is dat? Snap je? Dat iemand een mailtje stuurt naar de verzekeringsmaatschappij en het kost mij dan een uurtje waar ze daar die soep zitten te eten. Monteurs blij, want dat is nog nooit meegemaakt. Klant helemaal gelukkig, verzekering gelukkig. Ja, maar dat komt wel omdat wij in eerste instantie Martin en Christian, die goede gasten, over de vloer sturen. En die superblije klant, die ga ik niet krijgen door heel erg vriendelijk te zijn aan de telefoon, door een hele mooie website en een of andere callcenter. Daar krijg je daar niet mee. Wij krijgen die blije kanten met onze goede gasten. En dus de focus ligt echt op hoe krijgen wij onze medewerkers het gelukkigst, het mooiste mens in zijn rol. Hè? Want sommigen vinden het heel leuk om te communiceren met de klant. Anderen vinden het niet leuk. In het specialisatie, laat mij maar iets uitzoeken de hele dag. Nou, dus ik ben echt aan het kijken van, hey, we zijn aan het bedenken, en ik denk dat er wel iets in zit, dat wij in de werkbonnen die de monteurs moeten invullen, dat we daar een soort van geluksnummertje in laten zetten of zo. Want hoe leuk vond je het werk? Weet je wel? Want, ja, en dan als er elke keer een 2 staat, en dan is het aan mij de taak om te zorgen dat of iemand zit niet op zijn plaats, of we geven hem niet het goede werk, of hij zit gewoon zelf niet goed in zijn vel, moet ik daar iets aan doen of zo? Maar toen hebben we wel eens een keer gezegd van, nou, misschien is dat wel eens een keer iets. Dat we echt meten van, hé, hey, waar worden jullie nou gelukkig van? Van welk werk worden jullie nou echt hartstikke blij? Want wij denken op kantoor wel dat we dat allemaal weten, maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het helemaal niet zo is. Maar dus die medewerkers, dat is echt een hele grote hap voor ons in dingen. En dat zorgt voor die olievlek die niet te stoppen is in groei.
Ja, jij vindt het zo belangrijk onderwerp dat je ook presentaties geeft aan andere installatiebedrijven of in groepen installatiebedrijven?
Nou ja, kijk, 4 jaar geleden was hier best een zooitje op de zaak. En toen zijn wij een soort van lean traject ingegaan om te verbeteren en niet toegevoegde waarde activiteiten uit het proces te halen en bla bla bla. En toen hadden we al eens een keer hier, was onze procesbegeleider was John van den Bomen, super goede gast, echt heel erg mee gelachen altijd, maar wel heel kundig. En hij zegt, het zou toch echt vet zijn als hier over een aantal jaren gewoon installatiebedrijven naar jou komen kijken hoe jullie het hier doen. En toen zei van, ja, we moeten nou hier komen kijken, weet je wel. Nou zitten we gemiddeld denk ik 2 keer in de maand met iemand die we hier een rondleiding geven om te kijken van nou, hoe wij het hier doen en hoe wij het bedacht hebben. En denk wel van ja, dat hadden we 4 jaar geleden echt niet bedacht met z'n allen. Dat zou gaan gebeuren, dat wij als simpel installateur ook een beetje een soort van voorbeeld worden van niet alleen medewerkerstevredenheid, maar ook het magazijn is gewoon, ja, ik vind heel, nou, heel vet. Ik vind het best mooi, het magazijn. Over 2 jaar moet het super vet zijn. Echt, ja, er moeten nieuwe stellingen, er moeten op de grond nog beter en echt. Ja, nou word ik al gelukkig als ik in het magazijn kom, maar dan moet ik echt, en ook wel het idee voor de medewerkers, maar ook de nieuwe klanten, de leveranciers. Ik vind het al vet als een leverancier hier spullen komt leveren en dat ik zie dat hij gewoon blij wordt om hier de spullen te leveren, want er zit een vak voor hem, er staat koffie voor hem, het is duidelijk, het is opgeruimd. Hij hoeft niet elke dag al die bakken terug te vragen, nee, want die staan er dag geleverd, dag na dan. Dus dat is ja, essentieel en dat is die gedrevenheid die weer in ons zit eigenlijk. En
Ja, jij hebt nog 2 dingen waar ik wat over wil vragen. En dan gaan we dus richting afronding. Mm-hmm. Zoals ik zei, ik heb nog een heleboel vragen. Maar ja, het moet ook een keer ophouden. Anders luisteren mensen niet meer naar deze podcast. Dat is ook jammer. jij organiseert ook elk jaar een fietstocht.
Ja.
Wat is daar het doel? Wat is met je visie erachter?
Nou, ik ben zelf, zoals gezegd, al echt een wielrenner. Op een of andere manier hou ik van afzien. De link daaraan eigenlijk heel erg. En ik fietste toen destijds met een groepje in de Valkenswaard altijd mee. En dat ging best wel hard. Wel op, ook daar weer in, hè? Want daar willen we ook weer Champions League fietsen. Maar niet ten koste van andere weggebruikers. Ik heb daar zo'n hekel aan. En we hebben netjes een bel op de fiets. En we stoppen bij het stoplicht en zo. Maar die jongens die zochten op een gegeven moment een nieuwe sponsor. Dus die kwamen naar mij toe. Van Martijn, zou je niet ons willen sponsoren? En dan ben je 1 van de 4. En dan gaan we een pakje ontwerpen en zo. Ik zei, nou ja, dat doe ik niet. Want dat doe ik nergens. Ik doe of je wordt gewoon full verspeek. Dus het wordt helemaal ons team. En niet mijn team. Het wordt ons samen ons team eigenlijk. Of ik doe niks. Ik ga niet ergens een logootje bijplakken. En de kleuren matchen helemaal niet. En dat vind ik helemaal niks. Dus toen heb ik eens een keer goed nagedacht. Een keer met Aten rond de tafel gezeten en zo. En toen hebben wij samen van nou, gaan we gewoon doen. Dus nou, we hebben eigen cyclingteam. Het cyclingteam verspeek. En toen heb ik ook gezegd van, we gaan het meteen echt goed doen. Dus de jongens hebben alles gekregen, tot overschoenen, helmen, bidons, alles gewoon super. Het zag er helemaal vet uit. Vooral die helmen vond ik ook essentieel. Want af en toe zag ik van die wielrenclubjes rijden en hadden ze allemaal hetzelfde shirtje aan. En één had de roze helm en paarse blauwe broek. En daar ga ik niet hebben. Dus moeten de rood-blauwe of de rood-zwarte brigade, zijn we nou. Dat moet het worden. En je ziet ons al van een afstandje af aankomen rijden. En ik zei van nou, dat doe ik. En dat kost best veel input voor mij. Ik zei, het enige wat ik daarvoor terug wil, is een ATB-toertocht door de bossen. Dat was altijd al een kleine wens geweest. Van nou, dat vind ik toch wel gaaf als er een toertocht is die een link heeft naar Verspeek. En die hebben we nou 5 jaar geleden voor de eerste keer gedaan. En toen was het idee van nou, ik wil graag het magazijn laten zien van binnen. Toen was het al een beetje opgeruimd, maar nog niet helemaal. Toen waren we net in die fase dat we daarmee bezig waren. Ik denk, ja, het mag nou toch onderhand wel een beetje gezien worden. Dus hadden we bedacht, we gaan vanuit Valkenswaard, vanuit de kroeg waar ik destijds ook vroeger werkte, in Old Dutch, starten we en we houden de pauzeplaats niet in de bossen, wat normaal gesproken gebeurt, want dan hebben ze een marktkraampje en dan sta je nog koud te leiden, je peperkoek op te eten. Gaan we, maar dan doen we dat binnen bij ons in het magazijn. Nou, dus dan, toen kwamen de eerste keer al 350 mensen, nou, dat was al boven verwachting. En denk ik, shit man, waar komen al die mensen vandaan? Maar die stonden ook bij ons in het magazijn. Ik stond zo een keer rond te kijken en iedereen stond zo'n beetje, oh, zo netjes hier. En denk, oh fuck, daar moeten we toch wel iets meer mee doen. En toen hebben we dat 4 jaar lang hebben we dat zo volgehouden. Tot hebben we nou gezegd hebben van nou, toen hebben we hier het 4e jaar hebben we hier special stage georganiseerd. Toen dachten we van ja, als je dan toch bij ons op de zaak bent, is het wel vet als we hier een parcoursje maken met muziek en een DJ en weet ik het allemaal. Hadden gewoon onze eigen steiger hadden we hier neergezet, hadden we een geluidsinstallatie gehuurd. Dan hadden we onze Roemens, die bij de club hoort eigenlijk, die zat dan gewoon het plaatje te draaien van ik wil seks met die kale. Dus dan rij je rond en op een gegeven moment hoorden wij alleen maar verhalen van ja, die special stage bij jullie jongen, dat vinden we zo gezellig. Maar ja, we zijn er maar 5-10 minuten, want dan hebben we de peperkoek op en dan rijden we door. En we kunnen geen bier drinken. Dat waren de 2 dingen. Dus toen dachten we zelf bij onszelf, toen hebben we een keer een clubavond of een avondje georganiseerd. Dan zitten we ook hier in deze ruimte zaten. We van ja, wat doen we ermee? Ja, weet je wat we kunnen doen? We gaan gewoon op het jubileum, 5e keer, gaan we gewoon zorgen dat we de start en de finish bij ons op de zaak doen, hier doen. Dan doen we de pauzeplaats in Valkenswaard, doen we het eigenlijk omruilen. En dan gaan we gewoon zorgen dat we hier wel bier en dat ze langer kunnen blijven. En nou, toen hebben we hier een feesttent neergezet. En er zijn bijna 800 man geweest. En het dak ging er vooraf. Ja, dat was echt niet normaal gewoon. We hebben heel veel tijd en energie aan de voorkant erin gestoken. We hebben ook bijvoorbeeld de 24 uur Solex race in Heeswijk-Dinter, is een hele bekende. Dan gaan ze met de Solex voor de band doorrijden. Nou, dus wij hebben een bandje gepakt. Die hebben daar op een steiger hebben zelf gebouwd. En dan hebben de wielrenners of de mountainbikers, die komen voor het bandje in de tent, komen ze voor het bandje door. Dus je komt terugrijden, een bandje en een tent vol. Je wist niet waar je meemaakte. Nou, ze kregen bij ons een bidon naar de hand. We hadden een superleuk bandje. We hadden een speciaal bierenfestival. Dus je kon eigenlijk, ja, het was net verkrijgbaar, maar alleen maar speciaal bieren. Dus Weissner, Quaremont, hoe weet ik het allemaal? Nou, het was echt 1 grote zuipartij, joh. Het was echt, ik heb mensen gezien van 65 die niet meer op hun benen konden staan, die we naar huis hebben moeten brengen. Ik heb iemand die ging met zijn dochter. Het is de eerste keer dat ik mijn dochter in 5 jaar ga uiteten. Nou, zijn dochter is hem hier komen halen, want hij zat hier nog steeds om 4 uur en die zijn samen naar de frietent gegaan om te eten. Maar zo'n dag was dat. En dat is, ja, wat we van tevoren het weer zat ook echt fantastisch mee. Het was echt stralend weer en lekker warm voor de tijd van het jaar, maar Ik heb al 6 keer geroepen, jongens, eigenlijk moeten we nu stoppen. Want dit gevoel, dit gevoel, dat overtreffen wij nooit meer. Want dit was voor iedereen zo onverwacht, gruwelijk gezellig, dat er gewoon, ja, er stonden mensen, de tafels stonden met de wielrenkleding, stonden ze op de tafels en ze wisten voor God niet meer wat ze aan het doen waren en ze wilden niet naar huis. En ja, dus, ja, ik heb al 5 keer gezegd van we stoppen ermee, maar eigenlijk is het ook wel sunt, want we hebben echt iets in handen wat gewoon uniek is en wat heel erg gaaf is en waar heel veel mensen over praten. En uiteindelijk levert dat natuurlijk ook promotie op voor het bedrijf, maar iedereen denkt van oh fuck, dat zijn echt goede gasten, jongen. Want de bier is gewoon €2 in plaats van al die dure prijzen. Het is gewoon betaalbaar, het is goed geregeld, de bandje is fantastisch, we hebben er nog een dropshot weggegeven en we hebben bladen bier met een quiz weggegeven en Ja, het was echt. Het
lijkt op voetbal.
Ja.
zo gaat het in veel voetbalkantines aan. Is wat ik weet. De laatste vraag die ik heb is. Op je LinkedIn-profiel staat nu dat je.
Amtob.
Een of andere fanclub hebt. Ja. Is dat. Ik wil vragen, waarom is dat, maar dat is iets te makkelijk. Is dat geleerd aan mevrouw Van Hapert? Dat je zo'n fan hebt en dat jij er nu voor kiest om ook zo'n fan te zijn van een ander bedrijf? Want ik heb het uitgezocht, het is gewoon een winkel.
Ja.
Een audio-video winkel.
Ja, het is gewoon, maar ik...
het is gewoon, het is een audio-video.
Ja. Misschien is het wel net zoals ons, wij zijn gewoon een installatiebedrijf. In basis, maar wij doen iets leuks, waardoor mensen een leuk gevoel krijgen. Ik krijg bij Anto Beeld en Geluik, word ik zielsgelukkig van. Hoe die gast dat doet, die eigenaar van het bedrijf eigenlijk. Ik volg hem nou, weet ik het, een jaar op LinkedIn of zo. En ik heb in het begin zag ik een filmpje voorbij komen. En dacht ik, jongen, gast, hilarisch gewoon. Maar ik dacht, dat doet hij één keer of zo. Of dat doet hij twee keer. Maar hij blijft zichzelf overtreffen met humor, met eerlijkheid. Zijn bedrijf op de kaart aan het zetten. Een beetje scherend tegen de Coolblue-achtige dingen aan, weet je wel. Van ja, hier kun je wel lekker parkeren en wij maken het wel. En weet je wel, gewoon niet direct, maar indirect zit daar een hele grote of je kiest voor internet of je kiest lekker voor ons. Weet je wel, zo kan het ook.
Ik keek een filmpje op een site, hè, dus ja. Ik heb niet alle video's gemaakt, want ik was natuurlijk meer geïnteresseerd in jou dan in hun. Ja. Maar de video op de site die op de voorkant staat van, weet je, ik garandeer je krijgt de JBL, Bluetooth, nog wat voor de vakantie en je hebt hem binnen een dag of weet ik iets dergelijks. Ja. Dus je denkt aan internet, jij denkt ze sturen het vandaag op en heb je het nog even. Zoiets denk je. Ja. Nee. Hij begint het videotje en dan kom je aan met je auto en je zet hem neer en je gaat naar binnen, je rent naar binnen en je legt, je kiest een van de kleuren, je legt 3 tientjes op de bureau en dan, nee, je kiest geen tv uit, want je rent gelijk weer terug naar je auto en je stapt in je auto en je gaat op vakantie. Ja, dat is, hij is wel, maar goed, jouw video's hebben ook natuurlijk ook een vergelijkbare humor.
Nee, nou zeker, ja, dat denk ik wel, want het is allemaal wel zakelijk gerelateerd, maar wel, waar ik niet kan met die Belgen, met die humor ondernemen, daar zit ook heel erg in hem. Ja, ik vind het fantastisch. Jongen. En ik zag elke keer video. Ik denk, hoe krijgt hij toch weer verzonnen? En toen had ik al een keer gekscherend in een of ander berichtje had ik eronder gezet van, nou, we gaan een fanclub voor Jaap gaan we organiseren. En wie doet er mee? Nou, ik weet niet, 12, 13 van die likes. En gaan we doen. En toen zag ik hem laatst met zijn skis kwam hij binnen. Dus er lag een beetje sneeuw. En hij kwam met zijn skis binnen en hij flikkert van zijn skis af. En 2 skis die waren door een tv heen geflikkerd. Hij zei, maar geen probleem, kunnen wij hier gewoon repareren bij Anton Beeld en Geluid? Denk, ja, nou is het ook klaar ook. Dus ik heb Pascal, die werkt hier 4 dagen in de week. Die heb ik meteen een sms'je s'avonds gestuurd. Ik zei, Pascal, kun jij een logo ontwerpen met deze gast erin? Met onze achtergrond, hè? Ik zei, dan ga ik vanavond nog een fanclub oprichten. Want nou moet het toch gewoon gaan gebeuren ook. Dus ik heb gewoon op de dinsdagavond, ik heb dinsdag papadag. Dus ik ben dinsdagavond, kinderen lagen in bed, heb ik de Anton Beeld en Geluid fanclub opgericht. En ben ik voorzitter geworden. En ja, de mensen vonden het helemaal fantastisch. Maar ja, ik vind het ook wel, wat die Jaap, die gast, die Anton, die moet ook echt gedacht hebben. Gaat die nou echt, dat wist hij helemaal niet. Heeft hij nou echt een fanclub voor mij opgericht of wat? Maar het is meer, het is niet dat we een echte fanclub hebben. Het is meer een veer in zijn reet van fantastisch wat je doet, jongen. Ten opzichte van, denk ik, heel veel collega's die alleen maar liggen te zeuren en te zanigen. Dat internet er is en dat er niks meer is te verdienen en mensen willen. Denk ik, ja jongen, positief jongen. Hè, maak je eigen maak je uniek en... Dat doet hij. En dat vind ik echt... Ja, ik kan er heel blij van worden. Dus daarom ben ik de voorzitter geworden. Ben ik met liefde en plezier ben ik de voorzitter. Nou, ik laat het ook gewoon staan. Want iedereen die nou op mijn LinkedIn komt... die denkt, oh ja, hij is de voorzitter. Maar oh, hij heeft ook nog een eigen bedrijf.
Ja, dat is wel een grappige insteek die ik heb gekozen hierin. Ja. Eén vraag nog. Laatste vraag. Want je hebt net al wat boeken gehad, hè?
Ja.
Wat is het boek wat voor jou de meeste... impact heeft gehad? Of wat het boek wat je het meest hebt weggegeven?
Ja, er is denk ik toch de 7 Habits of Stephen Covey. En dan moet ik eerlijk zijn dat ik het boek niet helemaal heb door kunnen spitten. Want ik vond het toch wel redelijk om er onderheen te gaan. Maar ik heb daarbij bij Remco Klaassen, die een vertolking is van het boek niet helemaal. Maar die haalt er heel veel dingen uit. Hè? Dus ook van die 7 Habits van Think Win-Win en zo komen daar naar voren. Ja, ik vind het magistraal. Wat daar naar voren komt, hoe simpel dat het is. En ook dat je bijvoorbeeld zegt, hè, als er bijvoorbeeld iets gebeurt, shit in, love out. Gewoon niet alleen maar dubbel shit teruggeven, maar ja, ik, dat soort termen, daar word ik echt heel... En dat is precies zoals ik ben. En zoals ik het bedrijf wil leiden, zoals ik thuis in mijn gezin wil zijn eigenlijk. Niet denken in problemen, maar in oplossingen. Mijn kinderen hebben ruzie met elkaar en dan ga ik geen straf geven. Maar ik roep ze bij me en dan zeg ik van, nou, wat gebeurt hier en hoe kunnen we dit samen oplossen? Even een minuutje en dan, ja, dat klinkt er heel, maar dat werkt gewoon fantastisch. Want 3 minuten aan de hand staan ze weer samen te spelen. En ja, dus dat heeft mij heel veel gebracht eigenlijk. Ja. Ja, de boek, denk ik. Ja. En ondanks dat ik het zelf nog niet helemaal erin heb gespeerd eigenlijk. Elke keer lees ik het in fases. Meestal doe ik het in bed, lees ik 3 bladzijden, flikker ik weer in slaap. Weet je wel, dat niveau van lezen heb ik meestal. Maar ik vind de gedachte erachter vind ik subliem.
Hey, je zei net, ik heb pappendag op dinsdag. Ja. Nee, voor mij ben je elke dag papa overigens. Maar in het weekend, ben je nu vrij? Buitenland nu even kijken? Ja.
Ding in mijn leven is ook wel belangrijk geweest eigenlijk. Mijn vriendin die heeft de ziekte van Lyme gehad, nog steeds. Dat is best wel heftig allemaal. Dat is voor haar super kut, ga ik even voorop zeggen. Voor mij misschien wel een godsgeschenk geweest. Omdat ik redelijk gedreven ben, ben ik bang is het verkeerde woord, maar heb je de kans wel eens dat ik heel veel op de zaak ben en heel veel werk. En dat doe ik nog wel steeds. Alleen nou moet ik gewoon thuis zijn. Dus ik ben in het weekend ben ik gewoon vrij. Kan het wel zijn als zaterdagavond de kinderen naar bed zijn, die van ons is ook naar bed, dat ik naar de zaak ga, want dat kan ik dan ook niet laten. Maar in principe ben ik gewoon vrij. En dinsdags als opa en oma, die zijn nou 4 maanden naar Spanje toe, dan heb ik gewoon papa-dag. En inderdaad, je bent elke dag papa, maar dan ben ik echt papa. Dus dan breng ik ze naar school, ik haal ze tussen de middag op, ik doe ze s'avonds. Die van ons zit de hele dag, heet ze vrij om lekker haar eigen ding te doen. En nogmaals, ik vind voor haar heel erg kloten. Voor mij is daar ook wel echt weer een ommekeer geweest in mijn leven. Van oké, het is niet alleen maar werken. En toen ik mijn eerste medewerker aannam, dat die om 4 uur naar huis wilde gaan. Weet je wel, dat niveau, daar heb ik echt enorme stappen in gemaakt. En nou ja, ben ik gewoon trots dat ik gewoon dinsdag thuis ben. En ik werk heel veel, want ik ben elke dag tussen 3 en 4 uur 's morgens. Vorige week heb ik een keer om 2:30 ben ik begonnen. Dus ik werk gewoon veel en dat vind ik ook heerlijk om te doen. Maar er is ook wel iets anders. En met mijn kinderen. Ik had nooit gedacht dat zo fantastisch zou zijn. En dat heb ik nu wel. Ik vind het echt geweldig om met die twee iets te doen en te overleggen en probleempjes op te lossen wat voor hun zijn. En ja, vorige week met Daan voor de eerste keer een kart in een elektrische kar. Manneke is 6. Nou ja, dan stapt dus een klein manneke in elkaar. Dat vind ik fantastisch, jongen. Ja. Dus ja, dat is wel echt. En één ding dan eigenlijk nog over privé. Waar mij ook enorm heeft veranderd eigenlijk, is dat wij hebben besloten, Eve en ik hebben besloten om een aantal keren per jaar 1 op 1 met onze kinderen weg te gaan. Dus niet altijd als gezin samen te zijn, maar ik ga een weekendje met Puk, gaan wij weg eigenlijk. En zij gaat dan met Daan weg. En als zij weggaat, is het altijd een hotel en luxe. En bij mij is het achter in de auto met een luchtbed slapen. En dat doen wij altijd. En ze mogen zelf kiezen waar ze heen gaan, de kinderen. Dus Daan wil altijd naar de motocross en Puk naar paardenwedstrijden. Maar je bent dan 1 op 1 met je kind. En ik zit s'avonds te barbecue. Ik steek de barbecue aan. En dan zit op een stoeltje om een beetje chips te eten. En ja, dat vind ik echt. En dan zijn ze 4 en 5 of 3. Met het derde, vierde jaar zijn we ermee begonnen. Ja, dat is echt. Ja, die band die je dan krijgt met je kind is echt niet normaal. Dat vind ik echt. Dus daar houden we er ook in. En vorig jaar voor de eerste keer hebben we het gedaan met papa en mama. Dus wij met z'n tweeën. En dat was mijn beurt. Dus moest die achter de bus slapen. Die met ons. Oh, dit is zo'n ekel aan. En de vroege ruit. Ik had de vroege vogeltocht had ik geregeld. Dus om 5 uur eruit en dan achter in het busje slapen. Dit jaar mag zij het regelen. Het zal waarschijnlijk hotel worden bij pizza. Of weet ik. Maar dat heeft mij als mens daarin ook wel. En al dat soort dingen kan ik zakelijk ook gebruiken. Dat het wel iets belangrijker is. Wat ik in het begin ook al zei. Zakelijk en privé. Het is allebei een soort van familie. Voor mij. En er zijn veel bedrijven die het niet zien als familie. Die zien het als moneymaker. Als weet ik van wat ze hebben. Voor mij is dit er gewoon een familie. En als er iets gebeurt met iemand, gaan we eerst alles aan doen om diegene te helpen. En dan pas gaan we afscheid nemen of wat dan ook. Maar eerst alle energie erin steken om die jonge vrouw, goede gast, goede vrouwke te helpen. Om zelf weer beter te worden en dan weer in het team terug te komen. En dat is ook wel een andere gedachte dan menig bedrijf heeft, denk ik.
Martijn, het was super gaaf met je te praten. Ik zei het van tevoren al. Dus ja, jeetje, installatiebedrijf. Is dat nou interessant voor de podcast? En ik wist van tevoren eigenlijk al dat ze was, maar het heeft me echt gewoon. Je hebt het overtroffen. Het was 1,5 uur rijden. Dubbel en dwars waard. De heenreis en dus de terugreis wat alleen maar leuker. ik ga daar overigens niet naar Eindhoven voor een ander gesprek. Maar ja, super, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Dat was het bijzondere gesprek met Martijn. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhanning.nl/show189. Wil jij vanzelf de volgende aflevering van de Anhang Show op iTunes, Stitcher of Soundcloud horen? Dat kan eenvoudig. Ga naar jouw Focus app op je telefoon en als je een iPhone hebt, dan is dat Apple podcast die standaard op je telefoon zit, de iPhone. Zoek de Enhorning Show op en klik op abonneer. Het is echt heel eenvoudig. Vanaf dat moment krijg je de nieuwste aflevering automatisch op je telefoon en telkens weer kun je luisteren aan deze gave gesprekken. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Martijn of elke andere aflevering of over de podcast in het algemeen, maakt niet uit. Stuur een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal van niks. Wil je een boekje waarin je kunt bladeren zo van papier? Je betaalt dan alleen de verzendkosten. That's it. Vraag nu jouw boekje aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl. Overigens, er komt ook een nieuw boekje aan. We zijn het aan het afronden. Dankjewel en tot de volgende.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning.